Goedemorgen gemeente. Ik wil u vragen om met mij op te zoeken. Richteren hoofdstuk 8. Richteren hoofdstuk 8. Het laatste hoofdstuk dat ons bepaalt bij het leven van Gideon. En ook voor hem gold: als u deze dingen weet, Gideon, zalig ben je als je ze doet. Maar daarvan zullen we meer horen in Richteren hoofdstuk 8. We gaan het hoofdstuk met elkaar lezen. En ik begin bij de laatste twee versen van hoofdstuk 7. 7 vers 24. Richteren hoofdstuk 7 vanaf vers 24. En dan lezen we door hoofdstuk 8. Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Zo werden alle mannen van Efraïm bijeengeroepen en zij ontnamen hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Vervolgens namen zij twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Zij doodden Oreb op de rots Oreb en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb. En zij achtervolgden Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb over de Jordaan bij Gideon. Hoofdstuk 8. Toen zeiden de mannen van Efraïm tegen hem: wat is dit wat u ons hebt aangedaan, dat u ons niet hebt geroepen toen u tegen Midian ging strijden? En zij kregen grote onedigheid met hem. Hij daarentegen zei tegen hen: wat heb ik nu gedaan vergeleken met u? Is de nalezing van Efraïm niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? God heeft de vorsten van Midian, Oreb en Zeeb in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen vergeleken met u? Toen hij dit gezegd had, bedaarde hun woede tegen hem. Toen Gideon bij de Jordaan gekomen was, stak hij over, samen met de 300 mannen die bij hem waren. En hoewel moe, bleven zij achtervolgen. En hij zei tegen de mensen van Sukkot: geef toch enkele ronde broden aan het volk dat mijn voetstappen volgt, want zij zijn moe. En ik achtervolg Zeba en Zalmunna, de koningen van Midian. Maar de vorsten van Sukkot zeiden: hebt u Zeba en Zalmunna dan al in handen dat wij uw leger brood zouden geven? Toen zei Gideon: daarom zal ik, wanneer de Heere Zeba en Zalmunna in mijn hand geeft, uw lichamen dorsen met woestijndorens en met distels. En vandaar trok hij op naar Pnuel en sprak tot hen op dezelfde manier. Maar de mensen van Pnuel antwoordden hem zoals de mensen van Sukkot geantwoord hadden. Daarom zei hij ook tegen de mensen van Pnuel: als ik in vrede terugkom, zal ik deze toren afbreken. Nu waren Zeba en Zalmunna in Karkor en hun legers met hen. Ongeveer 15.000 man. Dit waren allen die overgebleven waren van heel het leger van de mensen van het oosten. De gevallenen waren 120.000 mannen die het zwaard konden hanteren. Gideon trok verder langs de weg van hen die in tenten wonen, ten oosten van Noba en Jogbeha. En hij versloeg het legerkamp, terwijl het legerkamp dacht dat het veilig was. En Zeba en Zalmunna vluchtten. Hij achtervolgde hen echter, nam de beide koningen van Midian, Zeba en Zalmunna, gevangen en joeg heel het leger schrik aan. Toen Gideon, de zoon van Joas, terugkwam van de strijd via de pas bij Heres, nam hij een jongen van de mensen van Sukkot gevangen en ondervroeg hem. Die schreef de vorsten van Sukkot voor hem op, als ook hun oudsten, 77 mannen. Toen kwam hij bij de mensen van Sukkot en zei: zie, Zeba en Zalmunna, om wie u mij gehoond hebt door te zeggen: hebt u Zeba en Zalmunna dan al in handen dat wij uw vermoeide mannen brood zouden geven? En hij nam de oudsten van die stad en ook woestijndorens en distels, en daarmee liet hij het de mensen van Sukkot weten. En de toren van Pnuel brak hij af en hij doodde de mensen van de stad. Daarna zei hij tegen Zeba en Zalmunna, wat waren het voor mannen die u op de Tabor doden? En zij zeiden, zij waren zoals u, één in gestalte, als koningszonen. Toen zei hij, het waren mijn broers, zonen van mijn moeder. Zo waar de Heere leeft, als u hen had laten leven, zou ik u niet doden. En hij zei tegen Jeter, zijn eerstgeborene, sta op, dood hen. Maar de jongen trok zijn zwaard niet, omdat hij bang was. Hij was immers nog maar een jongen. Toen zeiden Zeba en Zalmunna, staat u zelf op en steek ons dood. Want zoals de man is, zo is zijn kracht. Daarom stond Gideon op, doodde Zeba en Zalmunna en nam de maantjes die om de halzen van hun kamelen hingen. Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, heers over ons, u, zowel als uw zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. Maar Gideon zei tegen hen, ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen, de Heere zal over u heersen. Verder zei Gideon tegen hen, ik wil u een verzoek doen. Laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. Ze hadden namelijk gouden ringen, want ze waren Ismaëlieten. En zij zeiden, wij zullen ze graag geven. En zij spreidden een kleed uit en ieder wierp daarop een ring uit zijn buit. Het gewicht van de gouden ringen, waar hij om gevraagd had, was 1700 sikkel goud. Naast de maantjes, oorhangers en purperen kleding die de koning van Midian gedragen hadden. En naast de kettingen om de halzen van hun kamelen. Gideon maakte daar een efod van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En heel Israël ging er als in hoererij achteraan, zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten en zij hieven hun hoofd niet meer op. En het land had rust in de dagen van Gideon 40 jaar lang. En Jerub-Baal, de zoon van Joas, ging weg en woonde weer in zijn huis. Nu had Gideon 70 zonen die van hem afstamden, want hij had veel vrouwen. En zijn bijvrouw, die in Sichem woonde, baarde hem ook een zoon. En hij gaf hem de naam Abimelech. Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom en werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Abiezriet in Ofra. Maar het gebeurde toen Gideon gestorven was, dat de Israëlieten zich afkeerden en als in hoererij achter de Baals aangingen. En zij maakten voor zich Baal Berit tot een god. En de Israëlieten dachten niet meer aan de Heere hun God, die hen gered had uit de hand van al hun vijanden van rondom. En zij bewezen het huis van Jerub-Baal, dat is Gideon, geen goede tierenheid voor al het goede dat hij voor Israël had gedaan. Tot zover het woord van onze God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongelui, misschien heb je wel eens gehoord van een happy end. Een happy end. Denk bijvoorbeeld aan een boek. Als je een boek leest en je zit in het verhaal, dan gebeuren er van allerlei dingen. Misschien verdrietige dingen, spannende dingen, zaken die misgaan waarover je leest in het verhaal. Maar uiteindelijk, aan het einde van het boek, dan komt het allemaal toch nog goed. Een happy end. En als je het boek uit hebt, dan kun je het wegleggen en denk je, hè, gelukkig. Het was spannend, er waren moeilijke dingen, maar alles is goed gekomen. Richteren, hoofdstuk 8, eindigt zo niet. We hebben het net gelezen. En misschien kunnen we ons nog herinneren, we hebben twee versen uit hoofdstuk 7 gelezen, dat Gideon die had geboden het bergland, de Efraïmieten in het bergland van Efraïm, hij had gezegd, daal af, Midian tegemoet en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Betbara en de Jordaan. Ja, alle mensen van Efraïm werden bijeengeroepen en zo ontnamen zij het leger van de Midianieten de doorwaadbare plaatsen. We hebben gelezen over de twee vorsten en ook al eerder over gehoord, Oreb en Zeeb. Ze werden gedood. Er werd zelfs een rots en een perskuip naar hen vernoemd. De rots Oreb en de perskuip van Zeeb. Waarom? Nou, om Israël te herinneren. Twee plaatsen waar geschiedenis was geschreven. twee historische plekken die de namen van deze vorsten kregen. Ja, Israël had de overwinning behaald door de hand van de Heere. We hebben dat de vorige keer gehoord. De eer is voor de Heere. En tot zover lijkt het erop dat alles goed gaat voor Israël. De Heere zorgde voor hen. Hij was met hen. Maar nu komen we dan bij hoofdstuk 8. Het laatste hoofdstuk, zoals ik al zei, dat spreekt over Gideon. Hier zien we helaas een kantelpunt in het leven van deze richter. Er zijn moeilijkheden aan het begin van hoofdstuk 8. En die moeilijkheden die eindigen in een alarmerende toestand waarin Gideon zich bevindt. Maar ook dit is een hoofdstuk uit het woord van God waarvan wij kunnen leren. Ja, en het is inderdaad triest wanneer we aan het einde van hoofdstuk 8 komen. Het volk, het verviel in afgoderij nadat ze zoveel zegeningen van de Heere hadden ontvangen. Ik heb dan ook boven de preek gezet, een triest einde. En we zoomen in op het leven van Gideon hier in dit laatste hoofdstuk. En in de eerste plaats willen we dan kijken naar een fijn, gevoelige Gideon. Die komen we tegen in de verzen 1 tot en met 3. In de tweede plaats letten we op een straffende Gideon, de verzen 4 tot 21. Dan zien we een teleurstellende Gideon, ten vierde, in de verzen 22 tot 28. En tenslotte zien we een trotse Gideon in de verzen 29 tot 35. In de eerste plaats zien we een fijngevoelige Gideon in de verzen 1 tot en met 3. We lezen daar, toen zeiden de mannen van Efraïm tegen hem, wat is dit wat u ons hebt aangedaan, dat u ons niet hebt geroepen toen u tegen Midian ging strijden? En zij kregen oneenigheid met hem. Bedenk dat de mannen van Efraïm waren betrokken bij het einde van de strijd met de Midianieten. Ze waren geroepen om het leger van de Midianieten de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan te ontnemen. Maar nu aan het begin van hoofdstuk 8 beginnen deze mannen te mopperen tegen Gideon. Ja, die mannen van Efraïm, ze waren trots. Ze waren van mening dat hun stam betrokken moest zijn bij alle belangrijke zaken. En we zien dit ook terug bijvoorbeeld in hoofdstuk 12 van het boek Richteren. In de verzen 1 tot en met 6, daar gebeurt hetzelfde. Dat zou u voor jezelf later nog eens kunnen opzoeken. Maar deze uitbraak van trots verhinderde wel het werk van de Heere God. Want Gideon was namelijk klaar om de vluchtende vijand te achtervolgen. Maar eerst moest hij nu het probleem gaan oplossen met die mannen van Efraïm. Het leek erop dat zij niet konden omgaan met het feit dat anderen de eer zouden ontvangen. De eer voor de mannen van Efraïm was belangrijker dan het gevangen nemen van de vijand. Waarom zullen Gideon en alle anderen de eer ontvangen van de overwinning? De mannen van Efraïm krijgen juist op dit moment oneenigheid met Gideon, waarbij ze geen rekening houden met het feit dat de vijand moest worden achtervolgd. Ze gingen veel meer voor hun eigen eer. We zien dat heel duidelijk in de reactie van Gideon in vers 2. Wat heb ik nu gedaan vergeleken met u, zegt Gideon tegen hen. Is de nalezing van Efraïm niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? God heeft de vorsten van Midian, Oreb en Zeeb in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen in vergelijking met u? Of vergeleken met u? Gideon geeft eigenlijk een vierledig antwoord, zouden we kunnen zeggen. Het eerste wat Gideon doet, is hen een retorische vraag stellen. Een vraag waarop een antwoord van het hart nodig is. Een vraag die hen tot nadenken zou moeten zetten. En door het stellen van die vraag maakt Gideon duidelijk aan de mannen van Efraïm dat hij zelf eigenlijk heel weinig gedaan heeft zover. Gideon heeft die twee vorsten niet gedood. Dat hebben de mannen van Efraïm zelf gedaan. Zij waren het die de twee vorsten van Midian gevangen hadden genomen, Oreb en Zeeb. En het tweede wat Gideon zegt is in antwoord is dit. Hij zegt, is de nalezing van Efraïm niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? Maar Gideon gebruikt hier een spreekwoord. Hij zegt dat de stam waartoe Gideon behoort onbelangrijk is in vergelijking met de nalezing van Efraïm. Het betekent zoveel als het beste dat de Abiezrieten kunnen produceren, de stam van Gideon, is minder dan de restjes van de tafel van de Efraïmieten. De Efraïmieten, zij hebben de overwinning behaald over die vluchtende Midianieten. Immers, zij hebben die twee vorsten gedood. Het is interessant om te zien dat zelfs de profeet Jesaja deze gebeurtenis benoemt. Want in Jesaja hoofdstuk 10 vers 26 lezen we, dan zal de Heere van de legermachten over hem de geesel zwaaien, zoals eens Midian is geslagen bij de rots Oreb. Ja, Jesaja noemt de afslachting van Midian bij de rots Oreb. Het is dus een belangrijk punt in de geschiedenis van Israël. Het derde wat Gideon zegt, is dat God de vorsten van Midian in hun hand gegeven heeft. God heeft hen deze trofeeën gegeven, Oreb en Zeeb. En ten vierde zegt Gideon dan in zijn antwoord, wat heb ik kunnen doen in vergelijking met u? Gideon neemt een heel nederige positie in. Hij is fijngevoelig richting de mannen van Efraïm. We zouden kunnen zeggen, Gideon reageert veel meer psychologisch dan theologisch. Hij zegt namelijk niets over zijn eigen goddelijke roeping door de engel van de Heere. En hij zegt ook niets over Gods verlangen om de Midianieten te verslaan met weinig mankracht. U weet wel, die 300 mannen. En aan de ene kant zien we hier dus in dat leger mensen die vrezen. We hebben daarover gehoord in het vorige hoofdstuk. Want daar waren 22.000 man, die keerden terug. En aan de andere kant zien we hier stammen die gretig waren om te vechten. Die trots waren. Het ging hun om hun eigen eer, niet om de eer van de Heere. En binnen het kamp van Israël was er dus verdeeldheid. Ja, die Efraïmieten, ze waren meer gericht op zichzelf. En ze waren ook nog eens gemakkelijk beledigd. En dit soort gedrag is niet behulpzaam. Het veroorzaakt verdeeldheid. Het neemt de zegen weg. Het is een belemmering voor het werk van God. Want Gideon werd nu verhinderd om die vijand te achtervolgen. Omdat hij eerst aandacht moest geven aan deze Efraïmieten. En laten ook wij ons het gevaar bewust zijn dat ook wij een belemmering kunnen zijn voor het werk van God. Bevorderen wij met ons gedrag het werk van het evangelie, de goede boodschap? Of zijn er misschien momenten dat we meer een hinder kunnen zijn voor het werk van de Heere? Laat me een voorbeeld geven uit het Nieuwe Testament. Matteüs 16, vers 23. Het was toen Jezus zijn discipelen had verteld dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. Dat hij gedood zou worden. Petrus bestrafte Jezus toen hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar wat zei Jezus tegen Petrus? Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Ja, Petrus, hij was een belemmering. Hij was een obstakel voor het verlossingswerk van God. Hier zien we in hoofdstuk 8 van Richteren een fijngevoelige Gideon aan het begin. Hij reageerde niet emotioneel, gevoelig, maar hij sprak wijze woorden. De mannen van Efraïm waren gericht op eigen eer. Ze zaten helemaal fout, maar Gideon, hij liet het over aan God. Het was God die had gehandeld en het was God die de overwinning had gegeven. De Efraïmieten, ze hadden geen respect voor hun leider. Maar Gideon gaf een zacht antwoord, kunnen we zeggen. Dat is precies wat we terugvinden in Spreuken 15, vers 1. Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op. Gideon, ja, hij was fijngevoelig. Maar we gaan meer zien van Gideon. Bij ons tweede punt, een straffende Gideon in de versen 4 tot en met 21. Gideon, hij vraagt om broden voor de mannen die bij hem waren en de vijand achtervolgden. De koningen van Midian, Zeba en Zalmunna. Gideon verjoeg ze niet alleen, maar hij doodde hen ook, hebben we gelezen. Hij liet ze niet ontsnappen. En Gideon was nog steeds onderweg met die 300 mannen. En dat was het aantal dat de Heere immers had bestemd voor de strijd. Meer mochten het er niet zijn. En Gideon, hij vroeg om brood aan de mensen van Sukkot. En ook aan de mensen van Pnuel. Maar dit is wat de vorsten van Sukkot zeiden. Hebt u Zeba en Zalmunna dan al in handen dat wij uw leger brood zouden geven? En ook de mensen van Pnuel, zij antwoordden op diezelfde manier. Ze waren beide bevreesd om Gideon en zijn leger te helpen. Zolang als de vorsten van Midian nog leefden. Want stel je toch eens voor dat Zeba en Zalmunna zich tegen hen zouden keren. Ze wilden zichzelf niet in een moeilijke positie brengen. Ten diepste hielpen ze de vijand van Israël en van de Heere en stonden ze Gideon niet bij. Dat is nou precies het tegenovergestelde als wat we later tegenkomen bij koning David, u weet dat wel, als hij komt in Nob bij de priester Achimelech, moet ik zeggen, die hem het heilige brood geeft, de toonbroden. Daar kreeg de gezalfde van de Heere brood. Hier niet. Hier gebeurt, door het weigeren van het geven van voedsel, wat hier gebeurt, is opnieuw een obstakel voor het werk van de Heere. Gideon deed wat hem was opgedragen als een trouw leider. En nu waren niet de mannen van Ephraim een hinder voor Gideon, maar dit keer waren het de mannen van Pnuel en Sukkot. Deze mensen ontbrak het aan geloof in de kracht van God en in zijn bescherming. De leiders van Sukkot, ze gaven Gideon een bot antwoord, zoals we kunnen lezen in vers 6. Kijk maar mee. Ze zeggen daar, hebt u Zeba en Zalmunna dan al in handen dat wij uw leger brood zouden geven? En dan lezen we de reactie van Gideon in het volgende vers, vers 7 van het hoofdstuk. Hij zegt, daarom zal ik, wanneer de Heere Zeba en Zalmunna in mijn hand geeft, uw lichamen dorsen met woestijndorens en distels. En geloof me, dat was geen pretje. Woestijndorens waren enorm groot. Niet de dorens die wij kennen vanuit onze tuin, als we die hebben. En de mannen van Pnuel, zij zeiden hetzelfde. En ook Gideon zei tegen hen, als ik in vrede terugkom, zal ik deze toren afbreken. Gideon vertelde deze mannen wat er zou gebeuren als hij zou terugkomen van de achtervolging. Hij was er zeker van dat hij de overwinning zou behalen. Hij had namelijk vertrouwen in de kracht van God. Zo trok Gideon verder, naar Karkor met zijn 300 mannen. Hij versloeg het leger van Zeba en Zalmunna, dat uit ongeveer 15.000 man bestond. We hebben dat gelezen. Gideon zette door, terwijl de tegenslag, de ontmoediging, niet kwam van zijn vijanden, maar van hen die verondersteld worden te zijn als vrienden. Israëlieten die niet wilden helpen, maar een tegenwerking waren. Zijn eigen broeders, brothers in arms, waren een hinder voor de opdracht die God aan Gideon had gegeven. Ze weigerden om een dienstknecht van God te helpen die een opdracht van God uitvoerde. Ze zouden Gideon juist moeten helpen. Ze zouden hem toch moeten steunen. Maar ze vreesden meer de mensen dan dat ze God vreesden. Ze waren egoïstisch en bezorgd om hun eigen comfort. Ze waren pragmatisch. En gemeente, ook hier kan een gevaar voor ons liggen. Terughoudend zijn als we weten dat de Heere aan het werk is. terughoudend zijn, omdat we meer bezorgd zijn om ons eigen comfortabele leventje. Omdat we weten dat als we onze mond open doen, ons comfortabele leventje kan veranderen. En daarom maken we ons maar niet al te druk. We steken onze nek maar niet uit voor de zaak van de Heere, omdat we bang zijn voor kritiek. We kijken de andere kant uit, want dat komt nu even beter uit. Deze mensen van Sukkot en Pnuel lopen een groter risico van vergelding van de hand van God door het niet steunen van zijn werk, dan als ze wel de broden hadden gegeven aan Gideon en zijn mannen. Gideon, hij trok verder. Hij trok langs de weg van hen die in tenten wonen ten oosten van Noba en Jogbeha. Nou, dat is niet gemakkelijk, omdat die weg ging door een droog en gevaarlijk gebied met een afstand van ongeveer 240 kilometer. Het waren ontmoedigende omstandigheden voor die man van God. Gideon echter nam beide koningen gevangen, Zeba en Zalmunna, en hij joeg heel het leger schrik aan. Toen keerde Gideon terug, zegt vers 14. En hij nam een jongen van de mensen van Sukkot gevangen en ondervroeg hem. Hij stelde hem goede vragen om zo informatie los te krijgen. En ja, deze jongen die gaf Gideon de namen. Hij schreef de vorsten van Sukkot voor hem op en ook de oudste, 77 mannen. Gideon nam Zeba en Zalmunna en liet hen zien aan de mensen van Sukkot en herinnerde hen eraan hoe zij Gideon hadden gehoond, hoe ze hem hadden bespot. De steden van Sukkot en Pnuel gingen de toren van Midian uit de weg door geen broden te geven. Maar wat we nu zien is dat ze terechtkomen onder de toren van Gideon. Ze kozen de kant van Israëls vijanden en nu krijgen ze wat ze willen. Ze worden behandeld als Israëls vijanden. Gideon nam de oudste van de stad en ook woestijndorens en distels en daarmee liet hij het de mensen van Sukkot weten. En ook de toren van Pnuel werd door hem afgebroken en hij doodde de mensen van de stad. Gideon, hij bracht hen een vreselijke straf en pijnigde hen op een gruwelijke manier. We moeten dat niet onderschatten wat hier gebeurt. Ze worden als het ware gedorst met woestijndorens. En nu zouden we kunnen denken, was hier misschien iets van een persoonlijke vergelding van Gideon te bespeuren? Maar ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn met die conclusie. Want het gaat hier wel degelijk om de vijanden van God. Daar kom ik zo nog even op terug. Vers 18 zegt dat Zeba en Zalmunna mannen op de Tabor hadden gedood. Zij beleden hun wandaad toen ze zeiden tegen Gideon, ze waren zoals u, één in gestalte als koningszonen. En Gideon had geantwoord, het waren mijn broers, zonen van mijn moeder. Zo waar de Heere leeft, als u hen had laten leven, zou ik u niet doden. We weten niet precies wat er toen is gebeurd. Het kan mogelijk zijn dat op het moment dat die mannen van het volk Israël in de grotten en holen verbleven in de bergen, zoals we hebben gehoord uit hoofdstuk 6, dat die twee koningen, Zeba en Zalmunna, hen toen hebben gedood. We weten dat niet precies, dus we laten dat rusten. Maar Gideon strafte hen door eerst te vragen wat voor mannen het waren die zij hebben gedood. En de conclusie is, het waren onschuldige mannen. Dat was duidelijk. En Gideon vraagt dan aan zijn oudste zoon Jeter om deze koningen te doden. Maar de jongen was bang. Hij durfde niet. En daarom was Gideon niet alleen de richter, maar ook de wreker van het kwaad. De koningen spraken nog eenmaal en zeiden tegen Gideon, staat u zelf op en steek ons dood, want zoals de man is, zo is zijn kracht. Psalm 83, vers 12 verwijst naar dit gebeuren. Als er staat, maak hen en hun edelen als Oreb en Zeeb, al hun vorsten als Zeba en Zalmunna. Deze psalm 83 spreekt over de vijanden van God. En dat waren ze dus. En dat moeten we niet vergeten. Maar Gideons leiderschap wordt nu teleurstellend, kunnen we zeggen. Dat gaan we zien onder ons derde punt. We zien een teleurstellende Gideon in de versen 22 tot en met 28. Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon: Heers over ons, u zowel als uw zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. De mannen van Israël, ze vragen Gideon voor een soort van koninkrijk waarvan hij dan koning zou moeten zijn. Heers over ons, u zowel als uw zoon als uw kleinzoon. Het klinkt alsof ze Gideon koning willen maken. Gideon geeft een antwoord. Hij zegt: ik zal niet over u heersen. En ook mijn zoon zal niet over u heersen. De Heere zal over u heersen. Prachtig toch? Mooie belijdenis van Gideon. Luister goed wat er verder volgt. Het lijkt erop alsof de mannen van Israël zijn vergeten dat God hen heeft gered uit de hand van de Midianieten en niet Gideon. De Heere, Yahweh, is koning. Israël heeft al een koning, toch? Maar wat gebeurt er nu als we lezen vanaf vers 23? Gideon ontwikkelt voor zichzelf, we zouden kunnen zeggen, een positie van religieus leiderschap. Hij zegt daar: ik wil u een verzoek doen. Laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. En wat ging Gideon hiermee doen? Kijk maar naar vers 27. Gideon maakte daar een efod van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En heel Israël ging er als in hoererij achteraan, zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. Gideon, hij gebruikt zijn populariteit, kunnen we zeggen, en vraagt om de ringen van de buit. En met deze grote hoeveelheid aan goud maakt hij een efod. De efod was het bovenkleed dat de hoge priester droeg. En volgens de wet van Mozes mocht er maar één efod in Israël zijn. Het was een zeer kostbaar bovenkleed van blauw-purperen wol dat goud bevatte. We kunnen daar meer over lezen in Exodus hoofdstuk 28 en 39. Die efod die werd gebruikt om over problemen die er speelden navraag te doen bij God, het aangezicht van de Heere God te zoeken. En nu maakt Gideon voor hemzelf een efod. En er staat bij: maar het werd hem tot een valstrik. We lezen dat heel Israël er als in hoererij achteraan ging. De mensen gingen niet langer naar de hoge priester in Silo. Gideon wijdde zichzelf als een alternatieve hoge priester. Zeer teleurstellend. Zeer triest. Het gewicht van die gouden ringen, we hebben gelezen, dat was 1700 sikkel goud. Dat was ongeveer 20 kilo aan goud. Klinkt als een schat voor een koning. De mensen, ze gaven niet alleen goud, maar ze gaven ook de maantjes die gedragen werden door de kamelen, de oorhangers en de purperen kleding die de koning van Midian gedragen had, en de kettingen die om de halzen van de kamelen hadden gehangen. Het zijn allemaal koninklijke spullen. Terwijl Gideon helemaal geen koning wilde zijn, dat had hij toch gezegd. Zien we wat hier gebeurt? Gideon neemt een positie in die hem niet toekomt. Het feit dat Gideon een efod opstelde laat zien dat het mogelijk meer is dan alleen een bovenkleed. Mogelijk zette hij een beeld neer wat hij vervolgens aankleedde met heidense materialen. En in plaats van de aanbidding van Yahweh in de tabernakel in Silo, promoot Gideon afgodsbeelden. Afgoderij in Ofra. Hoe is het mogelijk? Ja, Gideon had geestelijke wijsheid nodig om Israël te richten. Maar hij kon niet zomaar zijn eigen efod maken voor het zoeken naar Gods leiding op de drempel van zijn eigen huis. Gideon wilde meer dan dat God hem had gegeven, om zijn wil duidelijk te maken. God had Gideon niet geroepen voor al deze taken. Is dat ook niet wat we vandaag de dag kunnen zien? Mensen willen meer dan het woord van God alleen, want ze vragen, wanneer ze vragen om leiding. Ze willen een speciale openbaring, een persoonlijk woord van God, een speciale ervaring. Ze willen een profetie. In gehoorzaamheid wandelen en handelen volgens de Bijbel en vertrouwen in God, dat is niet meer genoeg. Een van de commentaren zei dit: christenen, niet minder dan de Israëlieten, hebben een passie voor verrijkende, buitengewone ervaringen, terwijl ze de rijke, normale genademiddelen die God schenkt, verwaarlozen. De prediking van het woord, de bediening van het avondmaal, de doop. Laten we heel voorzichtig zijn dat wij niet onze eigen efods maken. Vragen aan God om zijn directe leiding buiten zijn geschreven woord om. Alhoewel Gideon geen koning wilde worden, zijn er toch meer verwijzingen naar het koningschap. Want hij richtte Israël op een koninklijke manier. De hele zaak van de efod, het werd een valstrik voor Gideon. Gideon, hij promote afgoderij. Wat een teleurstelling bracht Gideon. Hij weigerde de functie van koning, maar niet de functie van een geestelijk leider, van een priester. Maar God had Gideon voor beide niet geroepen. Vers 28, als we dat lezen, kunnen zeggen, dat is een gift voor Israël. Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten. Ze hieven hun hoofd niet meer op en het land had rust in de dagen van Gideon 40 jaar. Wat een zegen. Het land had vrede, rust voor 40 jaar lang. Maar de gift van rust en vrede zal niet meer terugkomen in het boek Richteren. Dit is de laatste keer dat er over wordt gesproken. Het land zal zijn rust niet terugkrijgen. Ten slotte zien we een trotse Gideon onder ons vierde punt. Een trotse Gideon in de versen 29 tot het einde van het hoofdstuk. Deze versen beschrijven de periode van 40 jaar van rust in het land. De tijd die volgens de overwinning, die volgt op de overwinning van de Midianieten. Vers 29 zegt: en Jerubbaal, de zoon van Joas, ging weg en woonde weer in zijn huis. Dat is Gideon. Gideon regeerde als Jerubbaal, zoon van Joas. Hij zat in zijn huis. We lezen dat Gideon een grote harem had. Hij had heel veel vrouwen. Ja, en hij had 70 zonen. Gideon had ook een bijvrouw in Sichem, lazen we. En zij was een Kanaanitische. Gideons huwelijk met haar toont een heel specifieke overtreding van Mozes' verbod van zulke huwelijken voor Israëlieten. Deze bijvrouw baarde Gideon een zoon die hij de naam Abimelech gaf. En weet u wat Abimelech betekent? Mijn vader is koning. Neem dit nu alles eens bij elkaar wat we hebben gehoord. Dan zie je toch een levensstijl bij Gideon die hoort bij een koning. Zelfs het noemen van zijn dood zouden we zo kunnen zien. Als er wordt gezegd, Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. Hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Abiezriet in Ofra. Zo klinkt het ook als een koning sterft. Gideon, die krachtig had gesproken dat hij geen koning zou zijn, functioneerde als een koning. Juist ook in de naam die hij zijn zoon gaf. Wat een trots zien we hier. Een trotse Gideon. Wat we hier zien is dat de richter Gideon aan het einde van zijn leven zo tekortschoot van het zijn van een beeld van Christus, de grote en de volmaakte richter. Gideon was niets in vergelijking met hem. Een triest einde. Ja, het is moeilijk om goed te eindigen. Het was bepaald geen happy end. Gideons tekorten zorgden ervoor dat wij vooruitkijken naar degene die nooit teleurstelt, die nooit tekortschiet. Jezus Christus was volmaakt in al zijn wegen, dat moeten we nooit vergeten. Hij zal ons nooit teleurstellen of ons leiden op verkeerde wegen zoals Gideon. Wij moeten het oog gericht houden op Christus, alle dagen van ons leven. Maar het gebeurde toen Gideon gestorven was, dat de Israëlieten zich afkeerden en als in hoererij achter de Baals aangingen en zij maakten voor zich Baal Berit tot een god. Wat een triest einde. Baal Berit, dat betekent Baal van het verbond. Ze hadden Yahweh, hun verbondsgod, ingeruild voor een afgod. Baal. Baal van het verbond. Ze vergaten de Heere hun God. Vers 34 zegt: en de Israëlieten dachten niet meer aan de Heere hun God, die hen gered had uit de hand van al hun vijanden van rondom. Er was ook geen respect meer voor het huis van Gideon, voor al het goede dat hij voor Israël had gedaan. Een triest einde. Nou, als we kijken naar het einde van Gideons leven, dan lijkt het er meer op dat hij zaken bereikte met het zwaard van Gideon, dan dat deze zaken zijn bereikt met het zwaard van de Heere. Het eindigt zo verdrietig als we lezen dat de Israëlieten weer in afgoderij vervielen. Ze niet meer aan God dachten en geen goede tierenheid bewezen, geen trouw bewezen aan het huis van Gideon. Ja, het volk Israël was getuige geweest van de genade van God, die duidelijk bleek uit die wonderlijke overwinning van die 300 mannen tegen een machtig leger. Baal was vernietigd en ook de houten paal, Astarte, we weten het nog, die ernaast stond. Maar nu gingen ze opnieuw Baal dienen. Baal Berit, Baal van het verbond. Zie je hoe sterk de invloed van de boze is, van de zonde is? Maar Christus heeft Satan overwonnen. Zijn kop is voor eeuwig vermorzeld. Dat is het goede nieuws vanochtend. En toch moeten ook wij ons bewust zijn van ons eigen hart. We kunnen zo snel vergeten datgene wat de Heere voor ons gedaan heeft. Als wij geen aandacht geven aan Gods machtige hand in ons leven, zijn genade, zijn geduld met ons. Ja, het is het bloed van Christus dat ons reinigt van alle ongerechtigheid. En wij hebben zijn complete woord, het woord dat ons leidt. En we hebben de Heilige Geest ontvangen als gelovigen die ons bijstaat en die ons kracht geeft in onze zwakheden. Als wij zwak zijn in onszelf, zijn we sterk in Hem. Onze eigen hand kan ons niet bevrijden, niet redden. Maar het is de hand van de Heere die dat wel kan. En daarom moeten we ons ook op Hem werpen. Ons vertrouwen op Hem alleen stellen. Laten wij toch nooit onze God vergeten die trouw is aan zijn belofte. En laten we Hem vertrouwen en laten we Hem aanbidden in alle eeuwigheid. Amen.